Goedemorgen. Ik ben weer opgeknapt. Ja, het zat niet lekker vanmorgen. Het zat tegen. En ik kwam hier en ze waren zo vriendelijk tegen me weer. En toen hoorde ik ook nog een zuster zeggen zo even, ik heb de hele week gezongen. Ik denk, zo moet het ook. Dus ik knapte langzaam maar zeker op. Maar het kan tegenzitten. Het begon goed, dat moet ik u eerlijk zeggen. Want ik zeg altijd op zaterdagavond, als we gaan slapen, zo zonder dat mijn vrouw dat hoort tegen de Heer, geef dat ik wakker word voordat de wekker afgaat. Want ik moest om 7:30 op vanmorgen en ik vind dat zo zielig als ze dan wakker wordt. En wat denkt u, 7:55 werd ik wakker. Dus toen heb ik gezegd, Heer, geweldig, bedankt. Maar net als de dingen goed gaan, dan gebeurt er weer iets anders. Ik kon mijn overhemd niet vinden. Ik kwam in de badcel, kijk uit het raam en ik zie dat het regent. Ik moest op zoek naar een batterijtje voor mijn stereo-installatie. En ik kwam beneden en ik zocht mijn schoenen en er zat niets in. En er was gisteren tegen mij gezegd voor de televisie, jullie mogen allemaal je schoen zetten. Er zat niets in. Toen dacht ik, nou het zal in de helder dan wel zo zijn dat daar een schoen staat. Dus het zat tegen, maar ik ben weer helemaal opgeknapt, want u hebt zo fijn gezongen. En je wordt altijd weer blij als je gaat zingen. En ik heb altijd grote verwachtingen van een dienst. Want dan denk ik, zo'n zondagsdienst, dat is eigenlijk het moment waar je eens even rustig kunt praten met de Heere God en ook kunt luisteren. Want we zitten hier met allemaal gevoelens. Hè? De een is blij, de ander is verdrietig, weer een ander zit in spanning. Er zijn zieken en ik was zo blij dat er namen genoemd werden ook, maar soms kunnen alle namen niet genoemd worden omdat het er zoveel zijn. Maar dan wordt er toch aan hen gedacht en dan denk ik, ja, we zijn hier allemaal even blij op zondagmorgen, maar het is vanmorgen het moment voor de ontmoeting met de Heer. En daarom wil ik, voordat we deze dienst echt helemaal beginnen, biddend met u zingen, Heer, we zijn hier samengekomen in uw naam. Want dat is het belangrijkste. We zijn hier niet samengekomen in de naam van de Vrije Evangelische Gemeente. En we zijn ook niet samengekomen in de naam van degene, het mannetje op de kansel. Nee, we zijn hier samengekomen in de naam van de Heer Jezus. En dat we dat nou samen eerbiedig zeggen aan de Heer, dat is 74 uit opwekking. En dan gaan we samen de dienst in handen van de Heer leggen. was het vroeger helemaal niet eens met dit lied. Vooral niet met dat laatste couplet. Heer, wij heffen in aanbidding reine handen naar u op. Ik dacht, wat is dat voor een hoogmoed? Ja, dat dacht ik, want zo vroom was ik. Ik denk, dat is hoogmoedig als je dat zingt. Maar ik ben tot de ontdekking gekomen dat het helemaal niet hoogmoedig is. Want als je je hart aan de Heer Jezus hebt gegeven, dan ben je gereinigd van alle ongerechtigheid. En dan hef je die handen niet op om te zeggen, kijk eens, Heer, hoe goed ik ben. Maar dan hef je die handen op om te smeken of God ze wil vullen. En dat wil hij doen. En daarom, ik ken die aarzeling als dat couplet gezongen wordt. Want er zijn van die lieve broeders en zusters die doen dat, hè, bij dat zingen van dat couplet. Die heffen de handen op. Net alsof ze zeggen, willen Heer, vul het maar. Vol verwachting klopt mijn hart. Nou, dat mag. En ik geloof als we een goede dienst willen hebben, dat we dan zo ook op de Heer af moeten gaan. Dus laten we nou eens even niet naar elkaar kijken als we zingen, maar laten we dat derde couplet nog eens zingen. En laten we onze handen dan maar biddend opheffen naar de Heer. Het mag hoor, het mag, want waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn, daar is hij in het midden. Liefdevolle Vader, u zag de handen van degene die verdrietig zijn. En u zag de handen van degene die vanmorgen blij zijn opgestaan. U zag de handen van diegene die in spanning zitten. U zag de handen van degene die het gevoel heeft dat alles tegen zit. U zag onze handen, eerbiedig opgeheven naar u. Met dat intense verlangen, Heer, geeft u ons vanmorgen alstublieft uw zegen. Het is al bijzonder dat we nog in vrijheid samen kunnen komen. Het is al bijzonder dat we zomaar kunnen getuigen van u en luid kunnen zingen. We weten dat er op dit moment ook mensen zijn, broeders en zusters van ons, die dat niet kunnen. En die vervolgd en verdrukt worden. Die toch, het is onbegrijpelijk, toch zo blij kunnen zijn. Toch ook hun handen durven opheffen naar u. En wij kunnen dat allemaal zomaar doen. Daar danken we u voor. En we danken u, Heer Jezus, dat u in ons hart bent gekomen. Dat we kinderen Gods genoemd worden en we zijn het ook door uw dood. Door uw opstanding. Dank u dat u de weg naar het Vaderhuis hebt vrijgemaakt. We zijn hier samengekomen, Heer Jezus Christus, in uw naam. We aanbidden u en we danken u bij voorbaat. Voor alles wat u wilt geven. We loven en prijzen uw naam. Amen. Ik wil met u lezen een stukje uit de eerste brief van Petrus. De eerste brief van Petrus, het eerste hoofdstuk. En ik lees met u de eerste 9 verzen. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in heiliging door de geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd. Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof, tot de zaligheid welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Verheugt u daarin. Ook al wordt getans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud dat door het vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de opstanding van Jezus Christus. Hem hebt gij lief, zonder hem gezien te hebben. In hem gelooft gij, zonder hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt. Dat is de zaligheid der zielen. Zullen we dat 8e en 9e vers nog een keer lezen? Hem hebt gij lief, zonder hem gezien te hebben. In hem gelooft gij, zonder hem thans te zien. En gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt. Dat is de zaligheid der zielen. We gaan over dit stukje nadenken met elkaar, maar eerst nog zo'n oude uitsmijter uit de bundel van Johannes de Heer. Met die liederen geef je ook zo makkelijk en dat komt goed uit, want er wordt nou 2 maal gecollecteerd. Dus u krijgt er alle tijd voor, want dit lied heeft 5 coupletten. En het is een geweldig lied, als je tenminste weet dat je het eigendom van de Heer Jezus bent. Want dan zing je uit volle borst, de nacht vloot heen, het is helder dag, er is blijdschap in mijn ziel, mijn vrees is weg, Gods vree woont daar. 41 uit de bundel. Langs. En dat offer is voor het bouwfonds. Goed aan denken dus, hè. Dan niet meteen de boel in 2 delen. Gewoon kijken of er nog iets extra is. 2e is voor het bouwfonds. U kunt best meedoen aan korenslag. Kent u dat sprookje, de prins en de bedelknaap? Ik heb dat vroeger eens gelezen. En ik meen zelfs dat ik daar een keertje een film van heb gezien. De prins en de bedelknaap. Ik weet er niet veel meer van. Wat ik onthouden heb, dat is dat als die twee kennis hebben gemaakt met elkaar, die prins en die bedelknaap, dat die prins dan tegen die bedelknaap zegt: alles wat ik wil hebben, dat krijg ik. Nou, dat is mooi. Alles wat ik wil hebben, dat krijg ik. Je zou mijn verlanglijstje eens moeten zien. Want dat is toch een mooi leven. Weet u, ik moet dan meteen maar een domper op de vreugde zetten, want ik kan u verzekeren dat dit beslist niet zo is in het geloofsleven. En zo is het ook nooit in het geloofsleven geweest. Ik weet het wel, en misschien ga ik daar zelf wel in voor op. Ik heb wel eens de neiging gehad om mijn geloof op te hangen aan bepaalde Bijbelteksten. Ik zal u zo'n mooie tekst voorlezen. Die staat in het Evangelie van Marcus in het 24e vers. Daar staat: al wat gij bidt en begeert, geloof dat gij het hebt ontvangen en het zal u geschieden. Nou, dat is een tekst om amen op te zeggen. Dat is een tekst om halleluja te zeggen. Dat is een tekst om je handen omhoog te heffen en te zeggen: prijs de Heer met blijde galmen. Ja. Maar er staat meer in die tekst. En in datzelfde hoofdstuk waarin die tekst voorkomt, staat ook meer. En dat vergeten we dan wel eens. Want er wordt bijvoorbeeld gesproken over vergeving die je een ander schenken moet. En er wordt gesproken over volgen. En er wordt gesproken over in hem blijven. Kijk, daar heb je het nou. We moeten ervoor waken dat wij de dingen niet uit verband gaan rukken, want anders kunnen we zomaar teleurgesteld worden. Kijk nou bijvoorbeeld eens naar die eerste christenen. Want dat stukje wat ik gelezen heb met u uit die eerste Petrusbrief, dat is een stukje dat geschreven is in de tijd van de christenvervolging. Van de tijd dat de arena's gevuld werden met mensen en dieren. En die dieren mochten dan de mensen opeten. De tijd waarin Gods kinderen werden opgejaagd omdat zij geloofden in de Heer Jezus Christus. U moet het u even voorstellen. De gemeente van Christus bestaat nog niet zo lang. Het is nog niet eens zo vreselijk lang geleden dat de Heer Jezus is opgevaren naar de hemel met die woorden: en zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Die mensen hebben nog maar nauwelijks hun wankele voeten gezet op het pad van het geloof. Je zou kunnen zeggen, ze hebben nog maar net hun hart aan de Heer gegeven. Ze hebben nog maar net belijdenis gedaan. Ze hebben zich nog maar net laten dopen. En de ellende begint. Nee, we moeten ons daar niet op verkijken. Vooral niet als we het hebben over die eerste christenen. Ze hadden het verre van gemakkelijk. Als je in die tijd leefde en geloofde in de Heer Jezus Christus, dan had je meteen te maken met tegenstand. Kent u dat, tegenstand? Ik ben tot de verbijsterende ontdekking gekomen vorige week dat er mensen zijn die dat niet kennen. Ik was bij een echtpaar op bezoek. En ze waren in een dienst geweest, 14 dagen geleden was dat geloof ik, en dan mocht ik voorgaan. En toen heb ik gezegd vanaf de preekstoel, u moet er goed aan denken. De duivel zit niet stil. Die probeert altijd je leven te ondermijnen. En toen heb ik ook dat woordje tegenstand gebruikt. Dat woord wat me is bij me blijven hangen en wat het me zo moeilijk heeft gemaakt om me deze week voor te bereiden op deze dienst hier in Den Helder. En twee mensen die keken mij met vriendelijke open ogen aan. En ze zeiden tegen mij letterlijk, u had dat nou wel over die tegenstand. Maar wij hebben daar eigenlijk nooit last van. En ik was helemaal verbijsterd. En ik wist eerst niet zo goed wat ik zeggen moest, maar toen flapte ik het er toch maar uit. Toen heb ik gezegd, hebt u dan wel echt uw hart aan de Heer Jezus gegeven? Hoe bedoelt u, zei die broeder toen. Ik zeg, nou als je je hart aan de Heer Jezus hebt gegeven, dan ben je een overloper. Dan ben je uit de duisternis van de duivel weggegaan, omdat je bent gaan staan in het licht van de Heer Jezus Christus. Dan ga je achter hem aan en dat pikt hij niet. Dan komt de tegenstand. En zo is het gegaan bij die eerste christenen. Eerst waren het de Israëlieten die zich gingen verzetten tegen degene die Jezus beleden als hun verlosser en zaligmaker. Zij zijn begonnen met de vervolging, hoor. Dat is vanuit dat volk van God voortgekomen. En toen sloten de Romeinen zich daarbij aan. Dat was een kolfje naar hun hand. Ze waren daar in dat vreemde land voor hen en ze wilden heersen en overheersen. Het werd het nog erger en dat is niet zo wonderlijk, want die Romeinen die waren bijna almachtig. En die christenen die getuigden, Jezus is Heer, maar dat Kyrios, want dat betekent Heer, dat was zo'n titel die de Romeinse keizers zich hadden toegeëigend. Wij zijn Heer. En er waren er in die tijd ook van die zogenaamde christenen, van die mensen die van twee walletjes aten en die graag een wit voetje haalden, ook bij die Romeinen, en die hebben toen gezegd, jullie moeten oppassen, want die lui hè, die achter Jezus aangaan, die zijn staatsgevaarlijk, je moet eigenlijk die Jezus van Nazareth kliek helemaal uitroeien. En dat gebeurde. En toen kwam er een vreselijke vervolging. Nee, u moet niet denken dat een christen alleen maar rust kent. En u moet niet denken dat christen zijn betekent dat je alles maar krijgt wat je hebben wilt. En je moet ook niet denken dat als je christen bent, dat dan ziekte en pijn aan je deur voorbij gaan, omdat je in Jezus gelooft, beslist niet. Zorg en verdriet en pijn en angst en spanning en vernedering en armoede vind je ook bij christenen soms nog veel meer dan bij niet-gelovigen. Er is een psalmdichter, Asaf, die had het er al moeilijk mee, want die ergerde zich aan de voorspoed van de goddelozen. Keizer Nero en anderen stuurden gelovigen naar de arena voor de wilde dieren. En in de tuinen van de keizer stonden kruisen met daaraan gelovigen gebonden.
En ze werden 's avonds in brand gestoken, zodat de tuin verlicht werd. Dat was het. Je kunt rustig zeggen, het was voor de gelovigen in die dagen een hel. Zou u zo willen leven? Zou u bij de Heer Jezus blijven als er zoveel tegenstand was? En dan schrijft Petrus aan die mensen een brief. En hij kan zich niet eens richten tot één adres, want ze zijn verstrooid. Ik heb u de provincies voorgelezen, ze zijn verstrooid, uit elkaar gespat en ze worden geboycott. Vervolging en doodsbedreiging, dat is datgene waar zij mee moeten leven. Fijn hè, als je dan een brief krijgt. Dat is toch fijn? Dat is nou medeleven. Ik vond het zo fijn dat die broeder die de mededelingen deed ook aan de zieken dacht. En ik zeg het maar even, dat wordt lang niet meer in alle gemeenten gedaan hoor, dat even vanaf de kansel gezegd wordt. Ik begrijp dat nooit goed, waarom niet? We leven toch met ze mee? We vinden het toch erg als zusters en broeders niet meer in de dienst kunnen komen? Of als ze te kampen hebben met een ernstige ziekte, of als pas de dood in hun huis is gekomen, dan leef je toch mee. En daarom, ik zeg het nog maar even, daarom zijn zieken en bejaarden en gehandicapte mensen die niet naar de dienst kunnen komen, zo verschrikkelijk blij als er eens een keer een kaartje in de brievenbus valt. Dan weten ze het. Ze leven in de vrije evangelische gemeente met me mee. Er komt een brief bij de gelovigen. En wat schrijft Petrus? Wat schrijft hij? Ach, lieve mensen. Wat heb ik het met jullie te doen? En wat is het allemaal vreselijk moeilijk voor jullie. Jullie bijeenkomen en je bent je zaak kwijt en er zijn familieleden omgekomen. Wat erg. Wat erg. Nou, dat zou mooi zijn. Eindelijk iemand die aan je denkt. Eindelijk iemand die eens even zijn hand op je schouder legt. Eindelijk iemand die met je meeleeft. Maar het gaat anders. Want als de brief wordt opengemaakt en die gelovigen waar die in de bus valt, die verdringen elkaar om toch maar vooral te kunnen lezen wat er in die brief staat, dan is de eerste de beste regel en lees het maar na in dat eerste hoofdstuk. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat betekent eigenlijk, geeft God de eer. U kent dat wel, dat verhaal van die man die blind geboren was. Ik meen het Lucas evangelie, maar hang me daar alsjeblieft niet aan op. En die wordt door de Heer Jezus, krijgt die ogen in zijn hoofd, gaat die zien. En dan zeggen de mensen, vertel ons, geef God de eer. Vertel ons, wat is er met je gebeurd? Er wordt een getuigenis gevraagd. Geef God de eer, zegt Petrus. Geef God de eer. Daarmee begint de brief. Stel je voor, dat past toch niet bij deze situatie. Stel je nou eens even voor, hè, u bent hier als lid of als vriend van de gemeente en ineens komt het in uw huis, hè, die verschrikkelijke spanning, die vreselijke boodschap van een specialist. U kunt er niet mee verder, of dat kind wat aan de drugs gegaan is, of, bedenkt u maar wat. Er is zoveel wat in je leven kan komen en wat je leven overhoop haalt. Narigheid waarmee je ineens verder moet. En wat gebeurt er? Die vriendelijke broeders van de raad, er komen er twee op bezoek. Je ziet ze gaan in gedachten, die twee broeders die hier vooraan zitten. Ze komen bij u op huisbezoek. En u kijkt ze aan met wanhoop in uw ogen, want het is allemaal zo moeilijk. Ze zijn nog maar net binnen, ze hebben nog niet eens koffie gehad. En die broeder de keizer die zegt, nou mensen, voordat we beginnen, laten we eerst Psalm 68 vers 10 zingen. Gelooft zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Ik denk dat u hem buiten de deur zet. Want dat was nou net datgene waar u niet op zat te wachten. Dat kun je elkaar toch niet aandoen. Je gaat toch eerst eens even samen uithuilen. Hoe kan Petrus dat nou doen? Weet hij wel hoe dat leven in elkaar zit? Nou, lieve mensen, hij weet er alles van. En het is eerst helemaal fout gegaan met deze mens. Je zou zeggen, dat is nou een kerel waar je op rekenen kunt, daar kun je huizen op bouwen. En zo leek het ook. Hij heeft zelfs gezegd dat hij bereid was om voor Jezus en met Jezus te sterven. En in één nacht, binnen enkele minuten, heeft die Jezus driemaal verloochend. Ik ken hem niet. Nou, toen is hij best diep gevallen, hoor. Dan was er van die stoere vissersman Petrus eigenlijk niets meer over. Als toen die vriend er niet was geweest, hé Johannes, dan was het vast verkeerd afgelopen met hem. Maar die vriend Johannes, die heeft hem toen meegetroond naar de Heer Jezus. En toen is alles goed gekomen. Want als je bij Jezus komt, dan komt het ook allemaal goed. En toen is Petrus helemaal veranderd en hij noemt dat zelf wedergeboren. En toen kreeg hij ook een nieuwe boodschap. En die boodschap was een boodschap van hoop. En toen kon hij zingen, vanaf dat moment kon hij zingen, omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. En dat is de ervaring van Petrus. En omdat hij door die ontmoeting met de Heer Jezus totaal veranderd is, kan hij nu ook aan de mensen schrijven dat dit met hen ook mag gebeuren. En dan kan hij zeggen, je moest wel alles achterlaten. En je hebt nauwelijks je leven kunnen redden. En je hebt geen cent meer over. En je vraagt je af hoe het nou verder moet, maar kijk goed allemaal. Jezus leeft. Als Jezus niet uit de doden was opgestaan, dan zou het een hopeloze situatie zijn. En dat was onze prediking zonder inhoud. En ons geloof was waardeloos. Maar Jezus leeft. En hij heeft de dood overwonnen. En geen vijand kan tegen hem stand houden. Daarom, lieve mensen, dat zegt hij eigenlijk. Kijk vooruit. Je mag uitkijken naar de toekomst. Want Jezus overwint. En toen? Gingen die gelovigen toen niet dood? Och mensen. Ze zijn niet te tellen. Al die mensen die om het leven zijn gebracht. Verscheurd door de leeuwen. Aan palen gehangen. In de brand gestoken, onthoofd, Petrus zelf, zegt de overlevering, werd met het hoofd naar beneden gekruisigd. Je zou kunnen zeggen, alles stierf. Maar is niet waar. De hoop bleef levend. De hoop stierf niet. En de verwachting stierf niet. En wat zegt de Bijbel nou? De Bijbel zegt dat mensen die zonder God leven ook zonder hoop zijn. Ik moest vorige week naar een begrafenis. Van iemand die niet gelooft. Ik heb nog nooit zoiets vreselijks gezien. Ja. Ik heb André Hazes gehoord. En Marco Borsato. En ik heb mensen zien kijken naar een kist en een toespraak horen houden naar de man in de kist. De man die niets meer hoorde. Ik heb ladingen bloem gezien. Ik heb gekeken naar die mensen die naar huis gingen na afloop van die begrafenis, huilend. Met lege ogen. Want ze hebben geen hoop. En dan denk ik aan begrafenisdiensten die we zelf hebben meegemaakt. Waar mensen bij het graf vandaan gingen en zeiden tot ziens. We zijn reizend naar de stad waar Christus het licht zal zijn. Ja, want dat is het. Maar wat zie je ook vaak gelovige mensen. Die kijken alsof er geen hoop is. En laten we eerlijk zijn, je kunt zomaar in een situatie terechtkomen dat je het helemaal niet meer ziet zitten. En ik spijt me dat ik het zeggen moet, maar ik kan daar niks aan veranderen voor u. Echt, ik kan daar niets aan veranderen. Ik kan u en jou alleen maar wijzen op de Heer Jezus Christus. Die zo ongelooflijk veel van ons houdt. Hij is de heiland die niet alleen voor ons stierf. En die niet alleen voor ons opstond uit de dood. Maar hij is ook de heiland die nu voor ons pleit. Voelt u zich soms ook zo gammel? Hoe je niet voor te schamen hoor. Echt niet. Het is alweer heel lang geleden, misschien wel 10 jaar geleden, dat ik bij een echtpaar op bezoek was. Bejaard echtpaar. Och, mensen, wat hebben ze veel meegemaakt. 2 kinderen naar het graf gebracht. En nog een gehandicapt kind overgehouden. En veel ziekte, vooral bij hem. Veel pijn, veel zorg. En je zou denken, ze zijn er helemaal onderdoor gegaan. En ik zat bij ze aan tafel en ze kijken altijd zo blij. En ik ben dan een stumper hoor. Ik weet dan niet zo goed wat ik zeggen moet. En die broeder zei, kijk eens. En ik keek en op de tafel stonden 2 poppetjes. Wat moet ik met die poppetjes? Ik heb nooit met poppen gespeeld. En die vrouw zei, geef ze maar een klap. Maar ik ben nou al zover gezonken dat ik een pop een klap ga geven. Maar ze hielden vol, geef ze maar een klap. En ik denk, nou ja, dus ik gaf een tik tegen die 2 poppetjes en dan gingen ze. En toen stonden ze weer recht overeind. En ze zeiden, dat zijn tuimelaars. Ze stonden nog wel even na te wiebelen. Maar toen dat wiebelen over was, toen stonden ze weer rechtop en die broeder keek me aan en hij zei, ach, we hebben wel eens een klap gekregen. Maar we zijn net als die tuimelaars, want we kennen de Heer Jezus. En daarom, we richten ons altijd weer op. Kijk, dat is het geheim van het geloven. Heft uw hoofden omhoog naar de hemel. Ziet van de bergen verschijnt reeds het licht. Jezus zal komen in eer en in glorie, kinderen des hemels. Uw heil is in zicht, want we hebben een levende hoop. Ja, we worden vaak heen en weer geslingerd, neergeslagen, vertrapt, vernederd. Het valt vaak goed tegen. Maar er is er één die voor ons zorgt. En dat is uitgerekend die ene die de dood heeft overwonnen. En door zijn opstanding is voor u en voor mij het licht opgegaan. En dan hoor ik in gedachten al iemand zeggen, ja, maar ik merk er niets van. Geloven heeft ook niets met merken te maken. Niets. Echt niet. Je kunt nooit merken hoe het roer van een schip werkt. Als je niet eerst aan boord gaat. En als je dan aan boord gaat, dan zie je dat roer nog niet, maar je merkt het. Het werkt. Je gaat naar links of naar rechts. Het roer werkt. En zo is het met geloven ook. We zien de Heer niet altijd. Het is nog niet zo lang geleden dat ik dat een beetje ging begrijpen. Dat was op een paasmorgen. Toen heeft de Heer Jezus tegen Maria gezegd, tegen Maria van Magdala, raak mij niet aan. Kent u dat? Raak mij niet aan, zegt de Heer. En ik dacht altijd, wat hard, wat oneerlijk. Waarom, ze is toch blij, waarom mag ze niet aanraken? Nou, omdat de Heer Jezus vandaag alleen nog maar kan worden gezien door het geloof. We hebben hem in ons hart gesloten. Je ziet hem niet altijd. Maar hij is er. Weet u, het gaat op weg naar dat einddoel van het geloof. Dat is de zaligheid. En daarom als je echt verder wilt en je weg met blijdschap wilt reizen, dan moet je gewoon je hand op dit woord leggen. En dan je ogen maar sluiten en zeg het dan maar, Heer, ik heb de neiging om te klagen. En ik heb de neiging om te mopperen. Maar dank u. U geeft mij nieuwe hoop. Misschien loopt dat wel uit op de dood. Nou. Dan hoeven we ook niet meer te geloven. Want dan zullen we zien. Wat? Een zaligheid niet af te meten. Een vreugd die alle smart verbandt. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Amen. Zullen we samen danken? Ach Heere, u kent mij wel. En u kent deze lieve zusters en broeders, jong en oud. Wij zijn mensen die zomaar kunnen mopperen. We hebben het zo goed, we leven in een vrij land. En we hoeven niet te schooien om eten of om kleding. We hebben zoveel voorrechten vergeleken bij mensen in andere landen. En toch, we willen altijd meer. En we zijn eigenlijk meer bezig met de kredietcrisis als met het einddoel van ons geloof. Die zaligheid. En daar gaat het naartoe. Dwars door alles heen. Maar het is ook zo, Heer, dat we soms dat gevoel hebben als wat zich laat zien in dat tuimelaartje. Dan worden we heen en weer geslagen. Ineens is daar die ziekte en ineens is daar dat aanzeggen van dat ontslag. En ineens is daar de moeite met solliciteren. En ineens is dat kind ontspoord en is de sfeer in huis veranderd. Heren, tot wie zouden we anders gaan dan tot u? Want u bent onze levende hoop. En daarom dragen we elkaar nu op dit moment aan u op. We hebben het voor de boodschap gezongen. Wij heffen in aanbidding reine handen naar u op. Dat doen we nu op dit moment ook samen. Biddend voor elkaar. Biddend voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen. Biddend voor het werk in de gemeente. Voor allen die in deze gemeente iets doen. De leden van de raad, het kosters, echt paar, wat dan ook, Heer. Zij die met de kinderen bezig zijn of de kerk schoonmaken. Er wordt veel gedaan. We dragen het allemaal in u op. En wat u bidden, Heer, want we merken aan deze tijd dat er dingen veranderen. Er is een onbestemd gevaar. Misschien komt het wel uit die islamgedachte. Want het wordt moeilijk om ons heen. En we mogen bijna onze stem niet meer verheffen. Heer, houd ons stevig vast. En geef ons de volharding zoals die eerste christenen het hadden. En dat geloof in uw toekomst. Want het gaat door. Alles wat u hebt beloofd zal heerlijk worden vervuld. Dank u daarvoor, Heer. Dank u dat u onze heiland bent. En dat we ons altijd weer op kunnen richten als we u vasthouden. Geloofd en geprezen zij uw naam daarvoor. Amen. In Gods overwinning, want in je eigen overwinning lukt dat helemaal niet. In Gods overwinning trekken wij ten strijd samen in zijn leger, hem ten dienst gewijd. Lied 43 is dat. Lied 43. En waarom zouden we dat niet staande zingen? Dat kan toch? Als het niet lukt, blijf dan maar lekker zitten. dagen naar huis. En we weten het. En we geloven het met alles wat in ons is. De levende Heer is bij ons. Draag met u mee zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, uw Heiland. De liefde van God, uw Vader. De troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest die u leidt, is met u allen. Totdat Jezus komt. Amen. Tot ziens allemaal.